Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 29 maart. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Katrijn de Ronde, redacteur van Energeia. Welkom Katrijn.
Goedemorgen.
Ja, het was een interessante week voor jou, want je bent tot in de kleine uurtjes bezig geweest met de onvrede over de warmtetarieven. De ontwikkelingen volgden elkaar daar heel snel op de afgelopen twee weken. En van woningcorporaties die voorlopig maar weer cv-ketels in sociale huurwoningen hangen, tot de missionair minister Jetten die sleutelt aan de berekening van warmtetarieven. En deze week de discussie in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie, de WGIW. En jij gaat ons daar zometeen alles over vertellen.
Jazeker.
Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen vielen jou op in het nieuws van de afgelopen week?
Ja, weer drie leuke onderwerpen, maar ik denk dat we het maar even kort moeten houden. Want iedereen is denk ik heel erg benieuwd naar Katrijns verslag over de warmtenet. Dat is toch wel echt het onderwerp van deze week. Maar er was meer nieuws. Onder meer over het langer openhouden van kerncentrale Borselen. Het feit dat daar politiek voor gekozen is, betekent niet ook dat het zomaar kan. Daar is meer voor nodig namelijk. Dat kwam uit een brief deze week van demissionair staatssecretaris Viviane Heijnen en demissionair minister Rob Jetten. Het CCS-project Portos is bekeken door de Algemene Rekenkamer. Die heeft gekeken naar de investeringen die het Rijk doet. Dat is op zich al opmerkelijk dat er iets bekeken wordt door de Algemene Rekenkamer voordat die uitgaven zijn gedaan. En eigenlijk goed nieuws, de uitgaven zijn doelmatig en doeltreffend, stelt de Algemene Rekenkamer. Maar toch zeggen ze doet het Rijk zichzelf tekort. En tot slot, netbeheerder Enexis heeft de afgelopen maand een test gedaan met mobiele batterijen. Om netcongestie beter te kunnen managen in de winter.
Ja, we beginnen met de kerncentrale in Borselen. De vraag is, kan de kerncentrale inderdaad langer blijven draaien zoals de politiek dat wil? Je had het over de reactie van staatssecretaris Heijnen en minister Jetten op een advies van de Commissie voor Milieueffectrapportage, de MER, over een aanpassing van de kernenergiewet.
Ja.
Waar hebben we het dan eigenlijk precies over, Wouter? Wat voor een aanpassing gaat dat?
Nou, in de huidige kernenergiewet staat dat de centrale in Borselen, de bestaande huidige centrale in Borselen, dat die in 2033 sluit. Op het moment dat ze hem langer open willen houden, moet dat dus worden aangepast. En voor het wijzigen van die wet moet het kabinet dus een milieueffectenrapport opstellen.
Mm-hmm. En wat stond erin in dat advies van de commissie MER?
Ja, dat is zo'n advies is echt, zeker in dit geval, is heel erg uitgebreid. Dat gaat over van alles. Komen we straks volgens mij ook nog wel eventjes op terug. Gaat over veiligheid, gaat over ecologie, gaat over het waarom achter zo'n wetswijziging. Mm-hmm. Dat is heel breed. Alles wat te maken heeft met die vergunningaanpassing komt daarin. En alles wat het effect kan zijn van het langer openblijven van die kerncentrale komt daarin aan bod.
Ja, Jet en Heijnen zeggen nu dat de wetswijziging niet betekent dat de kerncentrale ook inderdaad langer open kan blijven. Waar hangt het dan vanaf?
Nou ja, het moet natuurlijk ten eerste technisch kunnen. Hè? Er moet technisch onderzoek komen dat het ook veilig kan, dat het verantwoord kan. Er zijn allerlei noodzakelijke vergunningsprocedures die ook doorgelopen moeten worden.
Mm-hmm.
We hebben nog een nucleaire waakhond in Nederland, hè, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Die moet deze vergunningaanvraag behandelen.
Mm-hmm.
Er komt heel veel meer bij kijken dan alleen maar zeggen van we gaan dit doen.
Ja, ja, de commissie MER had onder meer kritiek op het participatie- en inspraakproces. Hoe reageert het kabinet daar nu op?
Ja, commissie MER had inderdaad best wat kritiek of vragen in elk geval over hoe dingen gegaan zijn en hoe dingen anders hadden gekund.
Mm. Een
van de dingen bijvoorbeeld was van de nuloptie ontbreekt. Hè? Het kabinet gaat onderzoeken van wat betekent het als we met 10 jaar gaan verlengen of als we met 20 jaar gaan verlengen of als we geen tijdsduur hangen aan de verlenging. Maar de commissie MER zegt bijvoorbeeld van ja, de nuloptie, geen verlenging, die ontbreekt eigenlijk. Nou, daar reageert het kabinet bijvoorbeeld dan op met door te zeggen van ja, dat politieke besluit van die verlenging, dat is gewoon een gepasseerd station. Die beslissing is genomen, dat is een politiek besluit. Dus dat hoeven we nu niet mee te gaan nemen.
Wat bewoners er ook van vinden.
Precies, inderdaad. En bewoners kunnen best meepraten over hoe dan en wat dan en waar dan en. Nou ja, er zijn behalve dat de commissie MER met een advies is gekomen, zijn er ook allerlei zienswijzen ingediend, waar het kabinet nu ook op reageert.
Mm-hmm.
Aandacht voor ecologie is daar bijvoorbeeld een belangrijke, Natura 2000 gebieden in de buurt. Daarvan heeft bijvoorbeeld die specifiek heeft het kabinet van gezegd van nou ja, alle adviezen die de commissie MER daarover geeft, van wat er allemaal onderzocht moet worden en wat er in kaart gebracht moet worden, nemen ze allemaal over. Dus daar wordt heel welwillend op gereageerd. Maar goed, dus dat soort dingen zijn aan bod gekomen en daar heeft het kabinet dus nu weerwoord op opgegeven.
Ja. Ja, en net als inwoners heeft de commissie ook zorgen over de drukte in de regio rond Borselen.
Ja, precies.
Ja, want de kerncentrale is niet het enige wat daar speelt, hè? Wat zegt het kabinet daarover?
Ja, nou, het is inderdaad heel druk. Er is daar aanlanding van windprojecten, zoals het zo mooi heet. Hè? Er zijn allerlei offshore windparken voor de kust, worden er gebouwd. Voor de kust van Zeeland zijn er al een aantal draaiend. Mm-hmm. En die komen de elektriciteit die daar geproduceerd wordt, die komt in Zeeland aan land. Mm-hmm. Dat vraagt om allerlei infrastructuur. Er is de bouw, dat staat nog los daarvan, of nou ja, heeft er wel mee te maken, maar er is de bouw van een hoogspanningsstation daar, meerdere trouwens. Diverse andere infrastructuurprojecten, waaronder een waterstofnetwerk. En er zit ook best wel veel industrie in Zeeland wat aangesloten moet worden op de waterstofbackbone. Mm. Plus er is natuurlijk sprake van het bouwen van twee nieuwe kerncentrales naast de bestaande kerncentrale.
Yeah.
Dus er gebeurt nogal wat. Daar moet je wel aandacht voor hebben. Je moet de commissie Mer die zei wel van jongens, heb oog voor al die dingen in hun samenhang. En daarvan zegt het kabinet nu ook van ja, we gaan dat ook in samenhang bekijken. Dus dat, daar wordt ook aan tegemoet gekomen.
Ja. Ja, er zijn ook zorgen over de veiligheid, hè? Want die centrale gaat ook al een tijdje mee.
Ja, die is gebouwd in 1973. Althans, toen is die begonnen met produceren. Oorspronkelijk zou die in 2013 sluiten. Mm. In 2010 is besloten om daar 20 jaar bovenop te tellen. Dus 2033. Dat staat dus ook in de huidige kernenergiewet. En dat moet dus ook aangepast worden. En nu komt daar nog een keer 10 of 20 jaar bij. Of misschien nog wel meer. Daar kan je dan best zorgen over hebben. Van, kan dat oude beestje dat wel? Daarvan zegt het kabinet van ja, de centrale is meerdere keren al aangepast op zijn levensduur. Dus die centrale is nu veel robuuster dan dat die was in 1973 bij oplevering. Veiligheid boven alles zou ik haast willen zeggen. Dus de vergunninghouder, hè, de eigenaar, EPZ is dat. Die moet ook met een long-term operation traject komen. Dat gewoon moet aantonen dat die veiligheid geborgd is.
Ja.
En als je dat kan aantonen, ja, dan kan die levensduurverlenging plaatsvinden. Mits al die andere dingen, de procedures die ik eerder noemde met vergunningaanvragen enzovoort, dat allemaal goed doorlopen worden, dan kan dat.
En als tweede wil je het hebben over het CCS-project Portos, waarmee CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. CCS, dat staat voor Carbon Capture and Storage. De investeringen van het Rijk in dat project zijn doelmatig en doeltreffend, concludeert de Algemene Rekenkamer. Want ze helpen de klimaatdoelen te halen tegen een acceptabele prijs. Toch doet het Rijk zichzelf tekort, zegt de Rekenkamer.
Ja.
Hoe kan dat?
Ja, het is, ik vind het wel grappig. Het is op zich dus een heel positief rapport eigenlijk. Hè? De uitkomst, hè, de Algemene Rekenkamer is gaan onderzoeken van, wordt het doel behaald, CO2-reductie? En wordt het op een doelmatige manier gerealiseerd? Allebei de vragen is het antwoord volmondig ja. Dus dan kun je zeggen, prachtig. Missie geslaagd, schrijft het in een rapportje en hoera. Mm. Maar wat de Rekenkamer ook zegt, en ik denk dat het toch wel heel erg interessant is, het kan heel veel beter nog. Met name vanuit het Rijk gezien. Wat er eigenlijk geconstateerd wordt, is dat het Rijk met name de risico's loopt. Terwijl degenen die baat hebben bij Portos, de bedrijven die participeren in Portos, dat die voornamelijk de lusten op hun bordje krijgen. Hoe zit dat precies? Portos is dus een CO2-opslagproject. Hè. Er wordt bij een aantal bedrijven zijn de Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. Die vangen hun CO2-uitstoot af. Mm-hmm. En slaan dat op in een gasveld onder de Noordzee. Door dat te doen, voorkomen ze CO2-uitstoot. En daarmee sparen ze dus rechten, CO2-rechten, uitstootrechten uit. Die ze anders hadden moeten kopen op de markt. Mm. Plus, industriebedrijven krijgen voor een bepaald aandeel krijgen ze een rechten gratis. Als je daar geen uitstoot tegenover hebt, kan je die rechten verkopen. Dat kan behoorlijk veel voordeel opleveren voor die bedrijven. Kan in de miljarden lopen. Dus daar een beetje afhankelijk van wat de CO2-prijs doet. Dus daar zit voor hun een voordeel. Mm. Maar de staat heeft ook een heel groot voordeel eigenlijk, want de staat heeft gedefinieerd dat een CO2-reductie doelmatig is op het moment dat het goedkoper is dan €300 per ton. Mm. Dat is een hele hoge prijs eigenlijk. En daar blijft dit ruim onder. Dus de staat krijgt, of realiseert door portals toe te staan, een enorme CO2-uitstoot, een reductie. Dat is natuurlijk voor de klimaatdoelen, voor het behalen van de klimaatdoelen is dat heel, heel positief. Dus ja. Het is op zich een win-win situatie, maar op het moment dat er iets misgaat, dat er bijvoorbeeld CO2 lekt uit het gasveld waarin ze dat opslaan, ja, dan kan daar een behoorlijke aansprakelijkheid komen. Dat moet dan gemaakt worden. Die CO2 komt toch weer in de atmosfeer. Ik weet niet precies hoe daar daarmee omgegaan wordt. Maar dat kan behoorlijk in de papieren lopen. En die kosten komen dan waarschijnlijk bij de staat terecht.
Verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de staat?
Nou, niet direct bij de staat. Portals is van GasUnie, EBN en de haven Rotterdam. Mm-hmm. En dat zijn alle drie publieke bedrijven. De eerste twee zijn volledig staatsdeelnemingen. Mm-hmm. En haven Rotterdam is voor 30% van de staat en 70% van de gemeente Rotterdam. En als er dus iets misgaat, zijn die bedrijven aansprakelijk. Dus dan linksom of rechtsom komt het dan toch wel bij de staat terecht. Mm-hmm. Dus daar liggen de risico's, terwijl de financiële voordelen bij die bedrijven liggen. Maar nogmaals, zoals gezegd, er wordt CO2-uitstoot gerealiseerd tegen een hele schappelijke prijs. Dus daar is de staat toch ook spek over. Ja. Zo is het ook wel weer.
En heeft de Algemene Rekenkamer ook oplossingen? Of welke aanbevelingen doen ze?
Ja, op zich voor de hand liggend. Meer rekening houden hiermee. Mm-hmm. Heel mooi dat het dus al doelmatig is en doeltreffend. Maar op het moment dat er meer aandacht zou zijn voor een eerlijke verdeling van die opbrengsten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een tweerichtingencontract, zoals dat heet. Contract for Difference. Mm-hmm. Hebben het al wel vaker over gehad in deze podcast. Met name in relatie tot offshore wind. Maar dan stel je een bepaald prijsniveau vast. En als de opbrengsten daarboven komen, gaat het naar de staat. En als de kosten eronder zakken, dan vergoedt de staat dat, zeg maar. Mm. Dus het risico aan de onderkant ligt bij de staat, maar de plus aan de bovenzijde ligt dan ook bij de staat. Nou, dat is een veel evenwichtiger verdeling. Mm. En daarvan zegt de Algemene Rekenkamer eigenlijk van, als je dat nou toepast, ja, dan ben je nog doeltreffender, nog doelmatiger bezig. Dus, ja, dus het lijkt wel, hè, onze redacteur Joep Westerveld is bij de Algemene Rekenkamer geweest om te praten over dit rapport. Mm. Hij kwam terug en hij zei, ja, het leek wel een pleidooi echt voor een contract for difference. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste aanbeveling.
Ja, en de CO2-prijzen die stijgen, welke rol speelt dat in het onderzoek van de Rekenkamer?
Ja, de CO2-prijzen stijgen, dat is een beetje een gevaarlijke uitspraak. In die zin, over welke termijn heb je het dan over? Want dit jaar, 2024, dalen de CO2-prijzen voornamelijk. Mm. Maar inderdaad, grosso modo kan je zeggen dat de CO2-prijzen vermoedelijk richting 2040, wanneer de uitstoot nul moet zijn, de industriële uitstoot nul moet zijn, dat die omhoog zullen gaan. En hoe hoger de CO2-prijs, hoe rendabeler CO2-opslag wordt eigenlijk. Hè? Want bij CO2-opslag voorkom je die uitstoot en sla je die uitstoot op onder de zeebodem. Mm. Als je daarmee, hoe meer kosten je daarmee vermijdt, hoe profijtelijker dat is. Dus als die CO2-prijs omhoog gaat, is dat, nou ja, bijvoorbeeld voor die bedrijven die dan daarmee uitstoot vermijden, is dat heel aantrekkelijk. Ja. Maar het is ook voor de staat heel aantrekkelijk, want Portos kan rekenen op subsidie vanuit de SDE++. Maar er zit een koppeling met de ETS-prijs. Dus hoe hoger de ETS-prijs, hoe lager de subsidie. Ja. Nou, in de huidige vooruitzichten ziet het er zelfs naar uit dat er helemaal geen subsidie nodig gaat zijn voor Portos. In het ergste geval, als de CO2-prijs heel laag blijft, kan dat tot 2 miljard oplopen. Maar ja, daar ziet het nu absoluut niet naar uit dat het die kant op gaat.
Dus ze verdienen meer aan het project dan verwacht eigenlijk?
De klanten van Portos, ja. Ja. Die verdienen meer, ja, zeker.
Ja. En de Rekenkamer onderzoekt normaal gesproken rijksuitgaven pas achteraf. Hè? Je zei het straks al, dus het is eigenlijk een beetje een atypisch onderzoek van de Rekenkamer. Ja. Hoe komt het dat ze nu al eerder onderzoek doen?
Omdat ze zeggen er zijn een aantal klimaatgerelateerde projecten, zoals ze dat zo mooi noemen, die eraan zitten te komen. Hè. Er komen meer CO2-opslagprojecten aan. Mm-hmm. In Nederland hebben we Aramis, wat 10 keer zo groot wordt als Portos, wat eraan zit te komen. Maar ook in het buitenland zijn er CO2-opslagprojecten die in de stijger staan. En die met veel interesse kijken naar wat er gebeurt bij Portos. Mm. Dus heeft de Algemene Rekenkamer gezegd van, joh, zou het niet fantastisch zijn als we lessen kunnen trekken, nu alvast uit Portos, om die toe te passen in die andere projecten. Ja. Nou ja, daarom hebben ze het nu ook eerder gedaan. En daarom is het rapport ook in het Engels verschenen. Zodat ook die buitenlandse projecten er kennis van kunnen nemen. Dat is ook vrij ongebruikelijk, begreep ik. Dus,
bewijs van uitzondering wel.
Ja, nog. Precies. Ja.
Dan hebben we nog je derde onderwerp. De proef van netbeheerder Enexis met mobiele batterijen en om netcongestie beter te kunnen managen in de winter. Ja, Wouter, het is geen nieuws dat we te maken hebben met volle netten. En vooral in de winter is de vraag hoog. Welke redenen heeft Enexis verder nog voor deze proef?
Ja, Enexis is op zoek naar flexibiliteit bij bedrijven. Mm-hmm. Flexibiliteit in hun elektriciteitsverbruik. Zodat de congestieproblematiek, het volstromen van de netten, is niet een continu probleem. Dat is vooral op piekmomenten een probleem. Dus elk bedrijf wat zijn verbruik tijdens piekmomenten kan voorkomen, door dat later of eerder te doen, is meegenomen. Mm-hmm. Maar het is, dat hebben we ook wel eerder aangestipt, het is heel erg moeilijk om bedrijven te vinden die flexibiliteit in de aanbieding hebben. Mm-hmm. Het zijn voornamelijk bedrijven die toch al wel veel met energie doen, of waar energie heel erg belangrijk is in hun bedrijfsvoering. Maar er zijn ook tal van bedrijven waar dat niet zo op het netvlies zit en die best een rol zouden kunnen spelen, maar die dat zelf niet zou realiseren en die gewoon niet in beeld zijn. Mm. Met andere woorden, er is een gebrek aan flexibiliteit. Nou, heeft Enexis gezegd, die flexibiliteit zou wel heel erg goed kunnen helpen bij het voorkomen of het managen van de congestie. Mm. Laten wij gewoon, als er ergens fysiek ruimte aanwezig is en een aansluiting bestaat, laten wij gewoon zelf die flexibiliteit in het net brengen als pilot. Kijken wat er gebeurt. En daarom hebben ze mobiele batterijen gehuurd van een bedrijf, Schoon Energy uit Rotterdam. Mm-hmm. Om te kijken van, nou, in die winterperiode is de congestieproblematiek het grootst. Dus laten wij in die winterperiode een stel batterijen ergens neerzetten. Ergens is een eigen, bij een eigen station in Den Bosch. En op het parkeerterrein van de Efteling. Heel erg leuk.
Ja.
Daar heeft Enexis die batterijen neergezet. Om in een pilot situatie te kijken wat dat bij zou kunnen dragen aan het voorkomen van congestie.
En wat is het resultaat van die proef?
Nou, Enexis heeft vastgesteld dat dit wel werkt. Dat dit goed mogelijk is. Het is gelukt om de verbruikspiek in het net te verminderen. Mm-hmm. Dus dat is positief. Het gaat nu nog een hele kleinschalige proef. Het is ook een hele dure proef geweest. Ik heb begrepen dat Enexis voor de huur van die batterijen voor 3 maanden €200.000 heeft betaald. Mijn collega David Duinmaier sprak met Tom van Kuik. Die is regisseur flexibiliteit bij Enexis. Die zei van, nou, dat is wel heel erg veel geld voor de hoeveelheid flexibiliteit die we daarvoor terugkregen. Maar goed, daar ging het hier niet om. Hè. Het ging hier om het aantonen van, heeft dit zin? Dat is dus het geval. Van Kuik vertelde dat de volgende stap is om de pilot juridisch en financieel op te schalen. En vooral ook te onderzoeken of er een interessante business case voor de batterijeigenaar bestaat. En wat nu heeft Enexis, heeft die batterijen gehuurd en zelf geplaatst. Maar ja, dat is niet de bedoeling dat de netbeheerder zelf met batterijen aan de gang gaat. Dat mag ook niet van de elektriciteitswet op dit moment. Of je batterijen ook niet mag huren, dat weet ik eerlijk gezegd eventjes niet. Maar het is niet de bedoeling dat de netbeheerder zelf met batterijen aan de gang gaat. Dat moet aan de markt overgelaten worden. Maar goed, de markt gaat het alleen doen op het moment dat er een business case voor is. Dus dat moet nu onderzocht worden. Of dat kan, zonder dat Enexis dus de hoofdprijs betaalt voor die batterijen, zoals nu bij deze pilot het geval is geweest. Wat Enexis hoopt is in de toekomst tenders uit te kunnen zetten, waarbij partijen gevraagd worden om gedurende een beperkte periode, dus bijvoorbeeld alleen de wintermaanden, op bepaalde plekken mobiel van die batterijen neer te zetten. Op plekken om te helpen congestie te voorkomen.
Dankjewel, Wouter. Dan gaan we het hebben over de onvrede over de warmtetarieven. De ontwikkelingen volgden elkaar de afgelopen 2 weken snel op. Woningcorporaties in Amsterdam besloten voorlopig weer cv-ketels in sociale huurwoningen te hangen. Demissionair minister Rob Jetten sleutelde aan de berekening van warmtetarieven. Warmtebedrijven vrezen daardoor voor lagere inkomsten. En de Tweede Kamer discussieerde over het wetsvoorstel voor de wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, de WGIW. Redacteur Katrijn de Ronde heeft het allemaal gevolgd. Ja, Katrijn. Hele enerverende week voor jou, met lange avonden. Je hebt er zelfs je vrije dag aan opgeofferd. Het heeft je toch niet uit je slaap gehouden, hoop ik, of wel?
Nou, een klein beetje wel. Ik werd vanochtend wakker, want het kamerdebat duurde woensdagavond, gisteravond, als we dit opnemen, duurde tot erg laat. En ik werd vanochtend wakker en ik dacht, maar die moties... Ja, precies. Ik dacht, die moties zijn helemaal niet in stemming gebracht. Waar komt dit vandaan? Dus ik heb er gewoon over lopen dromen.
Maar het was allemaal voor een goed doel.
Ja, en het is een heel spannend dossier. Er gebeurt nu heel veel.
Maar die warmtetarieven die komen niet nu opeens uit de lucht vallen. Hè? Wat verklaart het dat er nu opeens zoveel ophef over is?
En je hebt helemaal gelijk. Er is al heel lang discussie over de warmtetarieven en hoe die tot stand komen. Dat warmtetarieven die worden... Ik ga het nog heel even terug. Dat is het niet meer dan anders principe. Warmtetarieven zijn gekoppeld aan de gastarieven. Met het idee dat iemand die een warmteklant is en die dus vastzit aan monopolist, beschermd is tegen te hoge tarieven, doordat je niet meer betaalt dan dat je zou betalen als je een gasaansluiting had. Mm. Dat maakt het wel heel intransparant, want het heeft dus niks te maken met de kosten van het warmtenet. Het heeft niks te maken met de rendementen van de bedrijven. En daar is al heel lang ongenoegen over. Niet alleen bij bijvoorbeeld de Tweede Kamer wil daar graag vanaf, en niet alleen bij warmteklanten die zoiets hebben van ja, maar waar betaal ik nou eigenlijk voor? Maar ook de warmtebedrijven zelf, die dus betaald krijgen op basis van een gasvergelijking en niet op basis van de kosten die ze maken. Waarom het nu tot een kookpunt is gekomen, het is eigenlijk vorige week tot een kookpunt gekomen. Door die discussie met Vattenfall die je aanhaalde. Vattenfall in Amsterdam met de woningcorporaties. Dat de woningcorporaties zeiden, wij gaan weer cv-ketels ophangen. Mm. Dat was omdat dit jaar, de ACM stelt jaarlijks de maximum tarieven vast. En in die maximum tarieven is het vastrecht heel erg omhoog gegaan. Nou, Vattenfall is op dat maximum vastrecht gaan zitten. Vattenfall gaf in voorgaande jaren nog een korting ook op het vastrecht. Die korting is eruit. Dat komt, zegt Vattenfall en zegt ook de ACM. De kosten zijn gewoon omhoog gegaan. En dat betekent dat de vaste kosten voor huurders omhoog zijn gaan. Nou, zijn er in Amsterdam afspraken tussen de woningcorporaties en het warmtebedrijf, dat voor sommige afspraken de woningcorporaties dat bijpassen. Dus als dat vastrecht ineens omhoog gaat, moeten zij meer bijpassen. En daarvan hebben die woningcorporaties gezegd van ja, maar dat geld hebben wij helemaal niet.
En wat voor stijging ging dat eigenlijk?
Dat ging voor Vattenfall, is het vastrecht met 32% omhoog gegaan. Ik weet niet of dat één op één dan dus ook de stijging voor de vaste kosten, waar het vastrecht onderdeel van is, zijn met 32% omhoog gegaan. Ik weet niet of dat dan ook één op één de stijging voor de woningcorporaties was, maar het was gewoon een fikse stijging. Het was een paar honderd euro.
Mm-hmm. Voor een huurder heb je het dan over?
Voor een huurder, ja. Mm-hmm. En dat wordt dus door sommige woningcorporaties wordt dat deels bijgepast, waardoor die huurder dan niet heel veel meer gaat betalen. Mm-hmm. Dat zijn dan weer afspraken die elders zijn gemaakt. Alles hangt van afspraken aan elkaar. Verschillende overeenkomsten, startmotorkaders. Mm-hmm. Het kostte ook even om het allemaal goed helder te krijgen wat nou precies waar stond. Ik heb er nog steeds, je merkt al, ik weet dat die afspraken er zijn, wat ze precies zijn weet ik niet. Mm. Maar daar was ruzie over, of daar hadden ze oneenigheid over. Dat is op een gegeven moment is daar zelfs een hele discussie op LinkedIn geweest tussen een iemand van een warmtebedrijf en iemand van een woningcorporatie, waarin ze tegen elkaar zeiden van ja, maar nou ja, jullie wekken toch met je intransparantie de indruk dat er misschien wel mogelijk goede rendementen worden gehaald. Nou, dat was echt tegen het zere been bij Vattenfall. Terug naar de tarieven zelf. Wat er feitelijk gebeurd is dat de warmtetarieven werden vorig jaar, dus de kosten voor de huurders, en niet alleen voor de huurders, de kosten voor warmteklanten werden vorig jaar gedrukt door het prijsplafond. Dus als je gaat kijken naar zijn de kosten die de warmtebedrijven rekenen dit jaar hoger of lager in totaal, hoger of lager dan vorig jaar, dan is wat de warmtebedrijven rekenen is lager dan vorig jaar. Maar wat de huurders, de warmteklanten, vaak huurders, betalen is hoger, omdat het vorig jaar werd gedempt door het prijsplafond. Dus dat speelt ook mee. En dan loopt er nog doorheen dat er ook een aantal projecten zijn waar mensen het afgelopen jaar of het vorig jaar zijn aangesloten op een warmtenet. En die dus hun warmterekening veel hoger hebben zien uitvallen dan hun gasrekening voorheen was. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat de gasprijzen enorm zijn gestegen de afgelopen periode door de energiecrisis. Maar dat de warmtetarieven maar één keer per jaar worden vastgesteld. Dus in 2022, toen de gasprijzen al aan het stijgen waren, hadden warmteklanten nog een laag tarief. Maar nu in 2024, nu het voor gasklanten allemaal weer redelijk aan het normaliseren is, zitten warmteklanten nog steeds op een hoog tarief, omdat dat eilt na.
Okay,
heel lang antwoord.
Gevoelsmatig klopt dat voor mensen vaak ook niet. Hè? Ik denk van ja, we gaan van het gas af, we gaan duurzamer en dan betalen we uiteindelijk meer.
Ja, precies. Ja. Het voelt heel oneerlijk. En ook omdat het dus toch vaak sociale huurders zijn, zit het ook nog eens een keer aan de kant van de markt waar je helemaal niet wil dat klappen vallen. En dat kwam eigenlijk vorige week allemaal zo bij elkaar. In Rotterdam ging het mis, in Amsterdam ging het mis. Die woningcorporaties zeiden, we doen niet meer mee. En toen kwam de Tweede Kamer in het geweer.
Ja, want de minister Jetten wil nu toch gaan sleutelen aan de berekening van de maximumtarieven voor warmte. En eerder had hij daar nog bezwaren tegen, maar hij verwacht dat de tarieven dan volgend jaar naar beneden kunnen gaan. Wat wil hij dan precies gaan veranderen?
Hij wil eigenlijk twee dingen veranderen. Hij wil de gasbelasting, die maakt nu onderdeel uit van die vergelijking, hè, van dat niet meer dan anders principe, die wil hij eruit halen. En hij wil, er wordt ook gerekend met de kosten die je zou hebben voor een cv-ketel. Daar zit ook een onderhoudscontract in. Nu wordt er gerekend met het duurste all-in contract voor het onderhoud van die ketel. Dat wil die vervangen door een contract wat de meeste mensen hebben. Want de meeste mensen hebben helemaal geen all-in service contract. Mm-hmm. En dat zou ervoor moeten zorgen dat het met zo'n 70 euro naar beneden gaat ten opzichte van de methodiek zoals die nu is.
Even voor het begrip, hè? Misschien is dat wel even goed om te zeggen. Ja. Uiteindelijk wil iedereen af van dat niet meer dan anders principe. Dat kan pas in de warmtewet. Dat gaat nog jaren duren. En Jetten zegt, dit is wat ik nu kan doen.
Ja, precies. Nee, iedereen wil er vanaf. De gemeente wil er vanaf. De woningcorporaties, de Tweede Kamer, de warmtebedrijven zelf. Iedereen wil toe naar een kostengebaseerde systematiek.
Maar dat kost tijd. En daarom wordt er nu een soort van noodgreep genomen.
Ja, precies.
Maar ja, die noodgreep die valt dus weer niet goed bij de warmtebedrijven. Want het betekent voor hun weer lagere inkomsten. Hoe reageren ze daar dan verder op?
Ja, de warmtebedrijven die zeggen van ja, het is leuk dat je sleutelt aan die referentie waardoor de tarieven naar beneden gaan. Dus onze inkomsten gaan naar beneden, maar het verandert niks in onze kosten. Want die methodiek had niks te maken met onze kosten. Mm-hmm. Dat heeft die nog steeds niet, maar we krijgen wel minder inkomsten. Dus dit is nadelig voor ons.
Ja, en die tarieven zouden dus transparanter worden met een systeem gebaseerd op kosten. De Tweede Kamer, ACM, de gemeente en de warmtesector, die zijn allemaal gecharmeerd van dit systeem. Het duurt dus nog even, maar hoe kan het dan dat we dat nog niet hebben?
Die nieuwe kostengebaseerde systematiek die zit in de warmtewet. Die komt met de nieuwe warmtewet. Mm-hmm. Het wetsvoorstel Wet Collectieve Warmte. Dat wetsvoorstel gaat de hele warmtemarkt veranderen. Dus de warmtenetten worden op een hele andere manier. Worden ze vergeven via kavels. De gemeenten krijgen daar de regie over. De bedrijven moeten in meerderheid in publieke handen komen. Dus alles wordt anders. En op dat plan, zoals de markt er dan uit gaat zien, daarop wordt de nieuwe systematiek gebouwd. En Jetten zegt dus,
Die kostensystematiek.
Mm-hmm. En Jetten zegt, als ik nu al een kostensystematiek ga bouwen, als ik de ACM vraag om dat te doen, Dan bouw ik dat op basis van de huidige warmtewet zoals de markt zoals die er nu uitziet. Dus dan moet ik eigenlijk nu een kostensystematiek bouwen. En dan straks met de nieuwe warmtewet opnieuw nog weer een nieuwe kostensystematiek bouwen. Dat is hartstikke veel werk. En hij zegt nee, ik wil gewoon in één keer door naar die nieuwe warmtewet.
Ja. En worden de warmtetarieven daarmee dan ook goedkoper?
Ja, dat is nog even de vraag. Dat kun je niet zo één op één stellen. Dat is vaak een verwachting die wordt uitgesproken, zeker met de huidige hoge gasprijzen, van nou ja, als die vergelijking, die gasreferentie los wordt gelaten, dan gaan de kosten naar beneden, de tarieven naar beneden. Maar dat hoeft helemaal niet, want uiteindelijk, het systeem waar het uiteindelijk naartoe gaat, is dat het per net wordt bepaald. Dus het hangt er vanaf aan welk net jij vastzit. En dan hangt het er dus maar net vanaf hoe groot jouw net is, wat voor bron er op jouw net zit, hoeveel mensen er zijn aangesloten op jouw net, hoe efficiënt jouw warmtebedrijf is, hoeveel jij gaat betalen. En dat kan op zich dus best duurder uitvallen.
Ja, dat kan dus ook. Ja. En wat heeft het allemaal te maken met de wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, de WGIW? Want daarover heeft de Tweede Kamer nou woensdag dus tot middernacht gedebatteerd.
Nou, eigenlijk helemaal niks.
Maar.
De WGIW is die regelt een stukje van de toekomstige warmtemarkt. Mm. En Jette, en omdat hij nu voor ligt in de Tweede Kamer. En Jette met deze dat sleutelen aan die rekenmethodiek. Dat moet via een wetswijziging. Daar wilde hij niet mee wachten totdat de warmtewet zou komen. Dus heeft hij dat met een nota van wijziging in die WGIW gefietst.
En wat is dan het belang van die WGIW?
De WGIW gaat regelen dat gemeenten een aanwijsbevoegdheid krijgen. En dat betekent dat gemeenten moeten onder de omgevingswet moeten ze een warmteprogramma opstellen. En dat is dus van, nou, wat zijn mijn plannen voor warmte? Waar denk ik dat er een warmtenet komt? Waar zijn dat tegen de laagste maatschappelijke kosten? En als dat daar eenmaal in staat, dan kan de gemeente zeggen, oké, we hebben daar een warmtenet voorzien. Of we hebben daar een all-electric wijk voorzien, ik moet het goed zeggen. Dus dan hebben ze bedacht van wat gaat er in die wijk gebeuren qua verwarming. Mm-hmm. En dan kunnen ze zeggen van oké, dan in die wijk gaan we over 8, 10, 15 jaar gaan we de gaslevering stoppen. Dat is een bevoegdheid die ze hebben. Het is dus geen plicht. Ze hoeven het niet aan te wijzen.
Een urenlang debat dus woensdag in de Tweede Kamer. Wat is nou de kern van wat er is gezegd?
Nou, dat ging eigenlijk over twee dingen, want het ging dus over die WGIW, over die aanwijsbevoegdheid. En het ging dus over die nota van wijziging. Mm-hmm. Het belangrijkste punt denk ik wel dat waar alle partijen het over gehad hebben, is de betaalbaarheid. Iedereen maakt zich grote zorgen over dat mensen die op een warmtenet worden aangesloten, dat die op kosten zouden worden gejaagd. En hoe dat te voorkomen en hoe die mensen te helpen. En, mm-hmm. en dat was het ene punt wat heel veel terugkwam. En het andere punt is die aanwijsbevoegdheid. Dus als de gaslevering, als er wordt aangekondigd dat de gaslevering daar beëindigd wordt, zijn er een aantal partijen die de keuzevrijheid toch wel heel belangrijk vinden. Dat mensen nog steeds wel zelf kunnen bepalen wat ze doen.
In de zin van?
Nou ja, als er wordt gezegd in jouw wijk komt er een warmtenet, dat je dan nog steeds ook wel zelf kunt kiezen voor een warmtepomp. Dat er niet wordt gezegd, jij moet dus nu op dat warmtenet. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld, dat was een belangrijk punt voor NSC en VVD. Die zeggen van ja, wij willen gewoon dat die participatie aan de voorkant heel erg goed in elkaar zit. En dat er heel veel randvoorwaarden zijn en waarborgen om te zorgen dat mensen weten wat er gaat gebeuren. En dat ze ook in staat worden gesteld om zo'n overgang te maken. En dat ze niet... En dat ze zich niet overvallen voelen en denken van, oh, maar ik heb hier helemaal geen invloed op gehad en het wordt mij nu opgelegd.
Dus draagvlakken.
Draagvlak, mensen meenemen. En een zekere maat van keuzevrijheid. De PVV en de BBB die noemden het een dwangwet, die zijn gewoon tegen.
Ja.
Nou ja, en wat betreft die nota van wijziging ging het dus met name over de betaalbaarheid. En enerzijds vanuit GroenLinks en PvdA van gaat deze nota van wijziging wel ver genoeg? Kunnen we niet nog meer in die tariefsystematiek sleutelen. De ChristenUnie die zei van, nou ja, weet je, als je toch gaat sleutelen, dan hebben wij een amendement om meteen een wettelijke grondslag voor die kostengebaseerde systematiek neer te leggen, zodat we daar gewoon alvast mee kunnen beginnen. Laten we dan ook gewoon meteen doorgaan. En er waren dus ook weer partijen die überhaupt niet blij zijn met warmtenetten.
En wat betekent het allemaal voor de aanleg van warmtenetten?
Eigenlijk gaat het best, dat memoreerde Hugo de Jonge, minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken, die memoreerde dat in het debat. Die zei van ja, eigenlijk gaat het best wel goed met de transitie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Alleen het stukje warmtenetten blijft achter en we hebben alles nodig. We kunnen niet alles op all-electric, we kunnen niet alles op groen gas, we kunnen niet alles op hybride all-electric groen gas. We hebben die warmtenetten ook gewoon nodig, want anders klapt het systeem uit elkaar en dan wordt het gewoon veel te duur en dan gaat het veel langer duren dan 2050. Ja. Hij zei niet, dan klapt het systeem uit elkaar. Dat zeg ik.
Dat zijn jouw woorden. begrijpen mijn woorden.
Ik bedoel te zeggen, dat kan het elektriciteitssysteem niet aan. Ja, maar goed, alle onrust en iedere keer dat er weer wordt gezegd van al die kosten, die worden verschrikkelijk hoog. Ja, mensen die daarnaar luisteren, die denken van oei, ik weet niet of ik zo'n warmtenet wel wil. Ja. Dat helpt natuurlijk niet.
Nee, dan komt er weer weerstand. Ja.
En dan komt er weer weerstand.
En denk je dat de WGIW er gaat komen?
Ik weet het niet zo goed. Ik heb vanochtend de stemverhoudingen zitten bekijken. De PVV en de BBB zijn mordicus tegen. Dat zei ik al. Mm. GroenLinks, PvdA en de VVD, de ChristenUnie en het CDA. Die zien het nut van zo'n aanwijsbevoegdheid in. Al dan niet als een soort van laatste stok achter de deur. Nadat aan allerlei andere voorwaarden is voldaan. Dus de sleutel ligt waarschijnlijk bij NSC en SP. En die maken zich nog steeds grote zorgen over de betaalbaarheid en de hoge tarieven en de rechtvaardigheid en of iedereen wel mee kan komen. Dus hoe zij gaan stemmen, daar zou ik geen uitspraak over durven doen.
Ja, en die stemming komt wanneer? Want het debat is ook nog niet klaar, toch?
Nee, het tweede termijn van het debat komt op 10 april. Mm-hmm. Dat is dezelfde week als het wetgevingsoverleg over de energiewet. Dus
wordt ook weer een week met lange dagen voor jou.
We kunnen als Energeia onze borst nat maken.
Denk het ook. Dankjewel, Katrijn. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. En natuurlijk ook alles over de ontwikkelingen rond de warmtetarieven. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag Energeia. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.